Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast. Dit keer met Kelly en Laurens. Het is lang geleden dat we met z'n drie aan deze tafel zaten.
Heeft te lang geduurd, maar we zitten er.
Ja, zeker.
Ik vind het mooi. Ja.
Heel mooi. Het is fijn om weer met jullie hier te zitten. Met als onderwerp dat je een partner aantrekt met een bepaalde liefdesblauwdruk die matcht met jouw liefdesblauwdruk. En de reden dat we deze podcast willen opnemen is omdat we heel veel vragen bij ons krijgen van mensen die zeggen, ja, ik lijk altijd een bepaald soort persoon aan te trekken. Het kan zijn, iets wat we veel horen, mannen die bezet zijn. Of mannen die op een bepaalde manier emotioneel onbereikbaar lijken, onbeschikbaar zijn. Of mensen met best wel een zwaar oud verhaal, die veel hebben meegemaakt. En die dan niet helemaal klaar zijn om echt een veilige, diepe verbinding aan te gaan. Of in ieder geval, er lijkt altijd wel iets te zijn in het soort mens dat ik aantrek voor een romantische relatie, waardoor het niet lukt. En dat is een onderwerp waar sowieso heel veel nuances aan zitten. Maar ook wel bepaalde dingen die je kunt gaan ondernemen, zodat je dit patroon achter je kan laten en kan loslaten. En dat is het onderwerp voor deze podcast. Ja. Ik denk een heel kort voor mensen die niet weten wat een liefdesblauwdruk is. Het is een term die we bij Mannenbrein veel gebruiken. En je kunt het zien als een verzameling overtuigingen over jezelf, over mannen, over daten, over relaties, over de liefde. En die overtuigingen die zijn gevormd door alles wat je in het leven hebt meegemaakt. Dat noemen we ook wel jouw oude verhaal. Waarbij het al begint in de kern bij je gezin van herkomst. Hoe ben je opgegroeid? En dan kun je naar verschillende elementen kijken. Namelijk de relatie tussen jou en je ouders, waar je hechtingsstijl ontstaat. De relatie van beide ouders onderling, waarbij je heel veel leert over wat normaal is, wat gebruikelijk is in de liefde, wat wel en niet kan. En ook de algemene condities waarin je opgroeit. Heb je bijvoorbeeld een broertje gehad of een zusje gehad die wat meer hulpbehoevend was door gedrag, of misschien dat ze een ongeluk hadden gehad en dan wellicht lang in het ziekenhuis hebben gelegen en je ouders zich heel erg zorgen maakten om dat broertje of zusje, dan zijn dat condities waarin er wellicht voor een bepaalde periode wat minder oog was voor jou. Ja, dan kan dat allemaal wat met je liefdesblauwdruk doen, met hoeveel jij jezelf waard vindt, met hoe vertrouwd het aanvoelt voor jou om bepaalde warmte wel of niet te krijgen. Hoe je überhaupt naar het uitspreken van emoties kijkt. Was daar ruimte voor? Of werden moeilijke emoties een beetje onder het tapijt geschoven? En hoe herhaal jij dat dan weer in de dynamieken die je creëert met de mannen die je ontmoet? We spreken natuurlijk vooral vanuit het vrouwelijk perspectief tijdens deze podcast. Ja, als je dan eigenlijk tijdens je jeugd, maar ook wel daarna gaat kijken naar andere gebeurtenissen die nog een impact op je liefdesblauwdruk kunnen hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken naar pesten. Iets wat we veel bij ons krijgen, wat natuurlijk weer een impact kan hebben op of je andere mensen vertrouwt. Of je echt durft te vertellen over wat jij leuk vindt in het leven, jezelf echt durft te laten zien, je mening echt durft uit te spreken, want ja, dat kan tegen je gebruikt worden. En het kan ook natuurlijk weer wat doen met je zelfbeeld. En zo zie je dat, pesten is een voorbeeld, maar ook negatieve ervaringen in je leven ook weer een impact kunnen hebben in hoe jij relateert ten opzichte van andere mensen, maar ook ten opzichte van jezelf. Het zijn de eerste twee pijlers, dus je weet hoe je bent opgegroeid, je jeugd, gezin van herkomst. En andere pijlers zijn negatieve gebeurtenissen in je leven. Er komen er nog twee pijlers achteraan. Eentje is je liefdesgeschiedenis. Dus wat heb je ook al meegemaakt in de liefde? Het kan ook zijn dat je al eigenlijk al, ja, dat eigenlijk best wel lekker ging en je een prachtig huwelijk had en dat je partner overlijdt. Hij wordt ziek. En misschien na 20 jaar huwelijk kom je dan weer op de datingmarkt. WhatsApp is er, dus online dating. Wellicht worstel je nog heel erg met dat verdriet, omdat het misschien weer een wat oud zeer aanraakt, wat al eerder uit je jeugd is ontstaan, waar op zich prima mee om kon gaan, maar die wond is nu weer opengegaan door het verlies van je partner. En wellicht dat je daarna pech hebt met de man die je aantrekt, omdat je je al verdrietig voelde. En die man wellicht iets te veel gebruikte om jezelf weer goed te voelen, waardoor die dynamiek niet werkte. Nou, krijg je daar weer teleurstelling in. Zo kan zich dan opeens een liefdesblauwdruk gaan vormen die toch wel veel op angst, verdriet en ook weer saboterende patronen is gebaseerd. Dus het is niet eens altijd dat je in de liefde altijd heel veel negatieve dingen hebt meegemaakt. Het kan soms dat zo'n impactvolle gebeurtenis dan opeens een hele andere wending aan je liefdesleven geeft. En het kan ook zijn dat je misschien nog nooit een relatie hebt gehad. En dat je hier naar luistert en dan, ja, het is dat, ik ben er überhaupt nog nooit gekomen. Of je hebt heel veel relaties gehad, maar ze liepen toch altijd op de klippen. Misschien heb je toxische relaties gehad. Met toxisch bedoel ik dan dat het gewoon niet goed was voor jou en voor je partner. Voor je emotionele, mentale of zelfs fysieke gezondheid. Dat is een derde pijler. En dan een allerlaatste pijler is van, ja, wat heb je eigenlijk al gedaan aan zelfontwikkeling, zelfeducatie, therapie, coaching, wat het ook is, wat jouw pad ook is om je met jouw patronen aan de slag te gaan, je oude verhaal los te laten, goed in contact met jezelf te staan en eigenlijk vanuit daar een nieuw verhaal te gaan schrijven. We krijgen mensen bij ons die al heel veel traumatherapie hebben gedaan bijvoorbeeld en met best wel veel heftige dingen uit hun verleden hebben gedeeld en zich in ieder geval ten opzichte van vroeger stabiel voelen, goed voelen, merken van ik zit niet meer in die fight-or-flight-modus, maar toch lukt het niet in de liefde. En hoe wij dat wel eens vergelijken is van, ja, je bent van een emotionele staat van zijn van min 10, waarbij je eigenlijk constant in verdriet zat, het leven heel zwaar was en je eigenlijk aan het overleven was, ben je in ieder geval al naar leven gegaan, naar een soort nul neutrale modus, misschien ook al plus 2 of hoe je het ook wil zien. En dat is heel mooi, maar dat betekent niet dat in de liefde dan automatisch ook alles helemaal voor de wind gaat. Omdat de liefde vaak toch wel een soort verdiepend programma van zelfontwikkeling is, waarin dingen naar boven kunnen komen die ons op de diepste lagen van ons mens zijn kunnen raken en kunnen triggeren. En soms is het dan heel mooi om dan eigenlijk van 0 naar plus 10 te gaan. En juist echt al liefde, dankbaarheid, rust, kalmte, vertrouwen te gaan voelen in de directe relatie met jezelf. Zodat je vanuit daar een partner kunt gaan aantrekken met wie dat matcht. Ja, dat klinkt altijd heel mooi als ik dat zo noem, alsof dat een soort van perfect leven is en er nooit meer twijfels, moeilijkheden zijn of wat dan ook. En dan ontmoet je de juiste partner en je leeft lang en gelukkig. En ik denk dat we in deze podcast vooral uiteen kunnen zetten dat twee grote onderwerpen. Eén, dat als je echt alleen maar partners aantrekt met wie het niet werkt, ja, hey, wellicht dat je met die liefdesbrouwelijk aan de slag wil gaan. Maar er zit dan ook een andere kant aan dat verhaal. En dat is zelfs als je met die liefdesblauwdruk aan de slag bent gegaan, je hebt veel aan jezelf gewerkt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk nog steeds, als je de juiste partner ontmoet, door bepaalde dingen van het oude verhaal heen willen werken, elkaar triggeren. Maar de juiste relatie zorgt er dan voor dat je eigenlijk samen verder groeit, in plaats van dat een reden is om uit elkaar te gaan. En dat onderwerp uitdiepen, ik denk dat dat een hele mooie is voor deze podcast. En ik zei vlak voordat we begonnen dat ik hem even kort zou inleiden. Nou, dat is volgens mij weer prachtig gelukt.
Zei hij nog, ja, ik ben waarschijnlijk een kwartier aan het praten aan het begin. En,
ja, maar dit is...
Maar goed uitgelegd.
Wel even om het...
Heel belangrijk.
Om even inderdaad het podium te schetsen waar de rest van de podcast
Tuurlijk.
Zich op gaat afspelen.
Anders noemen we steeds liefdesbrouwdruk en niemand heeft enig idee waar we het over hebben. Dat moet je ook niet hebben.
Ja, natuurlijk. Maar ook dat je dan een soort van perfecte staat van zijn moet zijn voordat je dan liefde kan ervaren. Dat ook niet zo is. Dat er gewoon om te gaan is met wat er speelt. En dat je daar dus een stukje in hebt van die persoon sluit bij mij aan vanuit vooral een oud verhaal en we kunnen niet samen groeien. Maar wat ook kan gebeuren is dat ik tref iemand die waar ik aansluiting bij vind, die heeft toch ook bepaalde pijn ervaren zoals ik dat heb, waarin we elkaar goed aan kunnen voelen en daar juist samen uit kunnen groeien naar iets moois.
Absoluut. Het is een interessant, omdat ik vaak als ik dit soort situaties... Als een vrouw bij ons komt en ze zit in een situatie met een man, zijn er meestal drie soorten verhalen waar ik zie dat ze zich in bevindt. Een lustverhaal, een liefdesverhaal en een levensverhaal. Bij een lustverhaal is het meestal een soort friends with benefits schoolrelatie. En dat zou al een positieve uitdrukking zijn op het moment dat beide partners, om het dan zo maar te noemen, beide personen dat hebben uitgesproken en het een bewuste relatievorm is waar ze allebei mee instemmen. Maar meestal zie ik dat niet het geval is. Meestal zie ik dat een van de twee, of nou de man of de vrouw is, hoopt op meer. En dat ze eigenlijk vooral op zoek zijn naar hoe kan ik deze persoon toch nog verliefd op mij maken, zodat er misschien meer in zit. Dat is wat ik veel bij me krijg. Nee. Tweede verhaal, dat liefdesverhaal, dan zijn er wel degelijk gevoelens. En dus niet alleen oppervlakte connectie en oppervlakte aantrekkingskracht, zoals bij dat lustverhaal, maar er is ook diepe connectie, een diepe aantrekkingskracht. Je ziet bepaalde kanten van de persoonlijkheid van die andere persoon, van hoe zij zijn, waar je echt bewondering voor hebt. Waar je denkt, ja, dit is mooi. Er ontstaan gevoelens. En je voelt je echt op je gemak bij die persoon. En ze halen ook op een bepaalde manier mooie kanten bij jou naar boven. Het grote verschil dan tussen een liefdesverhaal en een levensverhaal is dat je bij een liefdesverhaal de gevoelens en de liefde niet voldoende is om ook echt samen een leven te kunnen opbouwen. Er zijn andere kwaliteiten voor nodig om echt gelukkig op de lange termijn samen te kunnen zijn. Nou, eentje is dat je niet alleen gevoelens hebt, maar ook een visie hebt voor wat voor leven je samen wil leiden. Een relatievisie waarin je ongeveer dezelfde normen en waarden hebt. Dat hoeft niet helemaal perfect op elkaar afgestemd te zijn, maar in ieder geval dat je er allebei ja tegen kunt zeggen en daar helemaal voor kunt gaan. Maar ook dat je bereid bent om de patronen die je in de weg staan om echt een gezamenlijk leven op te bouwen, de triggers, het oud zeer, de pijn uit het verleden, die omhoog gehaald wordt in die relatie, ondanks dat er heel veel liefde zit, dat je daar samen een manier in vindt om daarmee aan de slag te gaan. En ook los van elkaar, wellicht door therapie, coaching of andere manieren. Zodat die barrières die dan kunnen ontstaan in zo'n relatie, de liefde niet meer in de weg gaan staan. En wat ik vaak zie, is dat mensen voor liefde bij elkaar komen, maar dan allerlei randzaken, allerlei oud zeer, allerlei patronen, die liefde eigenlijk een beetje in het nauw gedrukt wordt. En dat het dan toch niet werkt en dat het te veel pijn is. En ik denk dat dat verschil tussen dat goed kunnen aanvoelen voor jezelf, maar ook ja, in je liefdesblauwdruk daar de veranderingen door maken, dat je in ieder geval niet meer in lustverhalen terecht gaat komen. Dus dat je heel goed gaat uitspreken wat je wil, wat je behoeftes zijn, weet wie je bent. Dat je dat verhaal wel best wel makkelijk los kunt laten. Maar ik denk dat voor veel mensen die volgende stap, als ze eenmaal liefdesverhalen creëren en echt een levensverhaal willen schrijven, dat daar vaak nog veel moeilijkheden en veel verwarring en twijfel zit. Van ja, hoe zit dit nou precies? Waarom werkt het niet met deze persoon? Maar laat me even pauzeren voordat ik het hele uur volgaat. Wat zie je visie hierop?
Nee, ik heb nog een kleine toevoeging daarop. En dat gaat dan over het lustverhaal, waarin dames dan wel langer door kunnen gaan. Zoals de dames dan die wij coachen, die ook niet echt weten hoe een liefdevolle relatie dan tot stand komt. Maar dat wil niet altijd vanuit lust ontstaan. Het kan heel goed zijn dat ze zelf niet precies weten waar ze staan. De man, zowel de vrouw niet. Vaak willen vrouwen toch wel een relatie. Maar komt die man gaandeweg achter dat er niet meer is. Dat hij geen toekomst ziet met die persoon.
Ja.
En dat het dan een soort omslaat in van, nou ja, we hebben wel een leuke tijd. En we kunnen ook goed met elkaar praten. Maar dat er geen keuze is gemaakt om ook samen wat te gaan opbouwen. En dan blijven vrouwen dus heel vaak daarin hangen. En daar wil je dus uitstappen. En ja, in de emotie kan je daar niet altijd aansluiting bij vinden. Je kan wel ervaren dat je er niet prettig in voelt. Dat het vooral onrustig voelt. Want ja, zo iemand zal ook in een uitconnectie gaan stappen. Omdat hij niet kiest om voor de toekomst te gaan samen. Dus dan wordt het vooral heel onrustig. En dat is op zich natuurlijk al geen goed teken. En niet dat je je altijd maar helemaal perfect rustig voelt, ook in een liefdevolle relatie. Want ook daar kan het een en ander spelen. Maar als de bron vooral in en uit verbinding stappen is, is het heel goed om te gaan kijken naar hoe je jezelf daarin voelt. En dan uiteindelijk ook terug te gaan kijken van, zijn dit de relaties die ik vooral heb? Daarin, en dat zijn meestal dan kortstondige relaties of dateperiodes van een aantal maanden. En dan komen heel vaak dames bij ons van, ja, maar ik voelde zoveel connectie en want het is zo leuk. En hoe kan dat nou? En ja, terwijl ze ook gewoon dus helemaal niet vaardig zijn in hoe die liefdevolle relatie dan ontstaat. En als je daar die gevoelde aansluiting niet kan vinden doordat je tekort komt of een ongezonde blauwdruk hebt en dat dus niet weet, is het heel mooi om daar vaardig in te worden. Je daar in te weten van, hey, dit is niet het pad wat mij brengt naar een liefdevolle relatie. En dan is het iets heel rationeels wat je moet stoppen, wat emotioneel natuurlijk wel heel moeilijk ligt bij die vrouwen. Daarin is het zo, een lustverhaal hoeft niet altijd te ontstaan vanuit lust.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat een hele mooie nuance is, omdat de meeste mensen hoe ze daten aangaan, is dat je nog niet per se weet welk verhaal je met de persoon gaat schrijven. En dat je wel open staat voor alle drie de verhalen. Maar wat je terecht zegt, dat als die emoties uitblijven, dat het dan wellicht naar een lustverhaal toeslipt, als het ware. Van, oh ja, ik heb ook gewoon seksuele behoeftes en het is leuk en ik heb wel plezier met deze persoon. Dus ja, waarom niet? Dat is ook mooi. Alleen dat er vaak heel veel onduidelijke communicatie bij komt, waardoor de andere persoon misschien niet weet dat jij voor dat verhaal hebt gekozen en nog de hoop heeft dat het een dat er een ander verhaal geschreven wordt.
Ja. Ja, en soms kan het zelfs ook nog wel een soort van liefdesverhaal zijn, waar ook wel liefde wordt gevoeld naar elkaar, maar je die persoon gewoon niet ziet als toekomstige partner. Ja. Dan wordt het geen levensverhaal.
Nee. Ja, ja. En verkeerde veronderstellingen, om het zo maar te zeggen, over de liefde en zo, die spelen hier ook een belangrijke rol bij. Bijvoorbeeld van, nou, ook wat mensen hebben gezien in films, of wat ze van de romantiek denken dat het dan is. En dan is het ook een situatie waarin je dus die onrust heel snel ook gaat verwarren met echte liefde. Ik keek toevallig laatst nog een aflevering van How I Met Your Mother, zo'n comedyserie. Alleen daar zei iemand ook op een gegeven moment van, ja, als je de juiste vindt, dan moet het echt allemaal helemaal kloppen. En anders is het niet de juiste. En ik keek dat en dacht, oef, ja, weet je, dit wordt nu zo op deze romantische manier gezegd in deze serie. Maar er zijn, kijk, en dat krijgen we ook vaak te horen van, ja, wat jammer dat hetgeen wat jullie coachen niet op school wordt geleerd. Maar als je dit dus ook niet op school hebt geleerd, en dat is dan wat je ziet of wat je hoort over liefde, dat je dan ook uiteraard ergens op gaat slaan van, oh ja, en zo hoort het dus ook te zijn. En vervolgens, ik zeg maar wat, een vrouw ontmoet dan een man en het voelt ontzettend heftig en heel erg intens. En ze denkt van, ja, van dit klopt helemaal. Dit is die liefde, dit is zoals het hoort te zijn. Maar misschien in praktijk blijft die man bijvoorbeeld de hele tijd eigenlijk afstand nemen. Hè? Of zit er daardoor ook heel veel onrust en spanning in het contact. En als we dan bijvoorbeeld naar haar oude verhaal zouden kijken, heeft ze misschien een vader die ook heel erg afwezig was vroeger. En probeert ze eigenlijk nog steeds liefde en affectie van haar vader te krijgen. En daardoor trekt ze de hele tijd dit soort mannen aan. En wanneer ze dan even die aandacht krijgt, voelt het dan alsof het dan helemaal klopt. Alleen ja, je opereert nog steeds eigenlijk op een, nou ja, ongezonde of dysfunctionele liefdesblauwdruk. Maar ook door alle veronderstellingen die er van de liefde zijn, is het soms heel moeilijk om dan ook echt goed bij jezelf te voelen van, hé, hey, wacht, ja, dit klopt eigenlijk niet. Zelfs al voelt het misschien heel intens en heel goed.
Ja, mm-hmm. Ja, en vanuit die kern of dat gebrek in jezelf, ga je ook overcompenseren. Je gaat bij jezelf vandaan, je gaat zoveel investeren om toch die liefde te ervaren van die persoon. Wat je terugzet in jouw kinderstuk van ik wil gezien worden, ik wil me belangrijk voelen, ik ben daar, ik ontvang dan ook liefde. Dat daar heel veel moeite voor gedaan wordt vanuit een oud stuk, waardoor die persoon ook heel erg belangrijk gaat worden. Door dat investeren daarin maak je die persoon belangrijk, dus krijgt die automatisch een soort van meer waarde dan dat die eigenlijk, waar die eigenlijk voor staat. Op het moment die de connectie die je met die persoon hebt, maar dat er heel veel gevoel zit vanuit het oude, wat geprojecteerd wordt in het heden en eigenlijk ja, misschien nog maar 60% met die persoon zelf te maken heeft.
Ja.
Maar wel iemand heel belangrijk kan maken voor jouzelf als je niet weet dat het ook vanuit een oud verhaal komt.
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Ja, ik doe me denken aan een verhaal van een deelnemster uit Leven en Liefde die vertelde, nu ze dat hele proces doorlopen heeft, dat ze herkent dat ze vroeger heel erg veel uit angst aan het daten was. Heel erg graag goed genoeg gevonden wilde worden. En eigenlijk altijd een soort van onrust en tekort in zichzelf heeft ervaren. Maar dat toen de tijd niet zo echt door had dat dat iets te maken had met haar liefdesblauwdruk. Zij dacht dat heeft te maken met het feit dat ik geen relatie heb. En zij dacht altijd, ja, als ik dan eenmaal een relatie heb, dan pas begint mijn leven echt. Want dan voldoe ik aan het plaatje, dan kan ik rust vinden, dan ben ik gelukkig. En waar ze achter kwam is eigenlijk van, oh wacht, er is een bepaalde verbinding, liefde, goedkeuring, erkenning, veiligheid die ik in mezelf miste en in hoe mijn leven was ingericht miste. En de man met wie ik dan een relatie zou hebben zou een soort van de salvation zijn. Oké, de verlosser die mij eventjes redt en een succesvol liefdevol leven geeft. Maar toen ze dat idee helemaal los kon laten, niet alleen rationeel los kon laten, maar in zichzelf dus die behoeftes aan verbinding, goedkeuring, erkenning, veiligheid, liefde echt ging ervaren. Ze van ja, ik ben zoveel gelukkiger. Ik voel het zoveel fijner, gewoon hoe ik mijn leven leid. Ik voel me compleet en eigenlijk heb ik nu gewoon zin om weer te gaan daten en een man te ontmoeten, want ze heeft dit proces doorlopen als single. Nadat ze uit een lange relatie kwam ook. En ze zegt, ja, ik kijk nu zo anders naar mannen en wat voor plek zo'n relatie in mijn leven zou hebben. Ja, dat had ik vroeger nooit, toen ik daar middenin zat, snapte ik dat helemaal niet. Ik had helemaal niet door dat dit soort patronen speelden. En ik denk inderdaad dat dat een allereerste belangrijke stap is. Ook als je merkt dat je dat veel van dat soort patronen hebt, van het aantrekken van een bepaald soort partners, of heel erg vanuit angst daten, heel erg vanuit obsessie daten, heel erg mee bezig zijn met het daten, dat dan het antwoord niet ligt in het vinden van een juiste partner die jou, als het ware, al die patronen gaat ontnemen en ervoor gaat zorgen dat je opeens een zelfverzekerd, vol zelfliefde persoon bent. Want dan is het een andermans liefde die jou die goedkeuring, erkenning moet gaan geven. En dan komen we altijd bij de nuance, want dan is het zo van, ja, oké, maar moet ik dan alle liefde en alle goedkeuring en alle verbindingen zomaar in mezelf voelen? Wat voor plek heeft een man dan als het ware? Wat is dat dan? Wat is dan de relatie? Het is bijna alsof het dan slecht is als je je beter voelt als je zelf liefde van een man zou ontvangen, zeg maar. Dat je dat fijn vindt en goedkeuring en erkenning. En nee, dat is het niet. Maar je kunt het zien als je het visueel maakt als een soort accu, een batterij, een soort rechthoek, zodat ik dat voor me zie, met twee delen. Dus in het midden zit een streep. En het eerste deel is wat je ervaart in die directe relatie met jezelf, als die batterij een soort accu is aan zelfliefde, aan liefde bijvoorbeeld. En het tweede deel is wat je gewoon ervaart met jouw leven. En als je dat eerste deel enigszins goed gevuld hebt, dan is dat een fundament wat je altijd in jezelf meedraagt. En vanuit daar ga je de relaties met andere mensen aan. En dan is het nog steeds heel fijn om liefde, goedkeuring en erkenning te ervaren. Maar als dat wegvalt of je ervaart het daar niet, heb je nog steeds een bron, een kern, een fundament in jezelf waarop je kunt terugvallen. En dan is het nog steeds heel mooi om liefde te ervaren met een man en dat te gaan uitbouwen. Maar de hele dynamiek zal veranderen. En ik denk dat ook veel mensen die we bij ons krijgen zich daar weer in herkennen. Van ja, op zich is mijn leven al best wel fijn en best wel leuk en toch lukt het niet met mannen. Vaak zie je dan toch dat ze stiekem wel nog wat aan bepaalde behoeftes kunnen werken, verbindingen zelf in zichzelf kunnen ervaren. En dat zodra dat gebeurt, dat er dan opeens mannen in hun leven komen met wie het wel goed klikt en met wie het beter gaat en noem maar op. Maar dan komen we bij een tweede stuk van het verhaal. Het is niet alsof de reis daar stopt. Want dan weet je nog steeds niet, ondanks dat je misschien een ander soort man gaat aantrekken en je merkt dat daar een verandering in komt, of het ook daadwerkelijk een levensverhaal kan worden. En ik denk dat dat een soort belangrijke nuance is om te maken en op in te duiken. Ja. Ik zie Kelle al diep ademhalen, dus wil je hierop inhaken?
Ja, zeker. Het stuk waarin jij zegt dat als een vrouw dan aangeeft, mijn leven ziet er heel goed uit. Ik heb het lekker voor elkaar, ik heb leuke vrienden, ik heb een fijne baan. Maar in de liefde wil het niet lukken. En jij geeft dan aan van, dan kunnen dan nog bepaalde onderliggende aspecten zijn waarin iemand het dan toch niet kan vinden. En dat kan dan in vaardigheid zijn, weten waar je die vindt, of waardigheid. Misschien ook kan iemand zich hebben afgesloten voor de liefde en zich zo hebben gefocust op haar eigen leven om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat kan ook een aspect zijn waarin je eigenlijk de liefde dan aan de kant zet, soort van. En het hoeft niet eens heel bewust te zijn.
Ja.
Maar op het moment als wij die dames gaan coachen, merk ik zelf ook op dat ze, zodra ze zich bewust worden van, oh wauw, er zijn toch nog wel bepaalde aspecten in mij waardoor ik niet die aansluiting kan vinden in de liefde of niet de juiste mensen tegenkom. Dat ze zich daarin ook wel kunnen gaan een soort van rot voelen van, dus het is mijn schuld dat dit nu zo is. En ik ben dus toch nog niet goed genoeg. En dat is wat je natuurlijk wil voorkomen, want je wilt het wel openbaren, je wilt het wel aanraken om daarin te kunnen stappen in te kunnen zetten en te groeien. Maar vervolgens, wat er dan ook nog wel eens gebeurt, is dat die dames toch een gaan daten of een relatie aangaan. En terwijl dat ook nog niet heel liefdevol is, en dan toch, omdat ze weten dat er in hunzelf nog bepaalde aspecten zijn die geheeld moeten worden, daarin door blijven gaan en zichzelf de schuld ervan geven dat het niet slaagt. Dus daarom is het heel belangrijk bij jezelf in te checken. En dat is ontzettend moeilijk als je niet... als je nog nooit een liefdevolle relatie hebt ervaren, dan wil je sowieso vasthouden aan een stukje vaardigheid. Dus weten van hoe die liefdevolle relatie er dan uitziet. Daar hebben we dan bij Mannenbreid ook een soort template van. Hoe ziet het er dan uit? Diepe connectie, oppervlakkige connectie, verbinding. En dan ook kiezen voor elkaar waarin synergie ontstaat. En dat is een hele mooie vaardigheid om dan vast te houden. Want je wilt die gelijkwaardigheid wel voelen. En dat betekent niet dat als jij helemaal kapot aan het investeren bent vanuit een oud verhaal van ik voldoe nog steeds niet, want ik vind die connectie niet met de ander, omdat ik bepaalde dieper liggende dysfunctionele modus, zo noem ik het, maar dat is dan te klinisch, hè? Maar een verkeerde liefdesblauwdruk heb daarin, dan is dat heel moeilijk om daar ook in te gaan voelen van, ik ben nu aan het overcompenseren uit een oud verhaal om dit te laten slagen. Dus wat je dan wil is bij jezelf inchecken van, oké, ik sta hier nog in, ik heb er aan mezelf te werken, maar die persoon die ik hier tegenover me heb, wandelt die hetzelfde pad met mij? Investeert die gelijkwaardig ook daarin? Is die ook bewust van wat er hier speelt? En hoe voegt dat dan samen? Ja, en als jij dan aan jezelf werkt en tot een liefdevolle relatie wil komen en die spiegel voorhoudt, en je bent daar de enige in, ja, dan heb je geen gelijkwaardige partner waarin je dan samen daaruit kan groeien ook. Dan ben je eigenlijk, dan wil je gewoon weer voor jezelf kiezen van, oké, ik heb dit, misschien is deze persoon iemand om van te leren. En niet dat je iemand moet gebruiken om van te leren, maar dat proces aan te pakken en zelf van uit te verbeteren en de communicatie daarin open te hebben, ook naar elkaar toe. Dat is ontzettend belangrijk. Dus dan kies je eigenlijk voor om jezelf daarin te ontwikkelen. Maar je wilt ook op een gegeven moment dan stoppen als het voor jou eigenlijk alleen maar meer het oude verhaal gaat bevestigen en verankeren. Want dan zet je er geen stappen uit. Dus het is ontzettend belangrijk van aan jezelf werken is zo goed. En maar blijf dat wel doen vanuit dat het van twee kanten komt dan. Wat er ook speelt binnen het daten of de relatie. Zodat je niet vanuit een gevoel van ik ben niet goed genoeg iets maar probeert te fixen. Wat waarschijnlijk gewoon inderdaad een lustverhaal is.
Ja, dat is ook precies de reden waarom ik op workshops, bij de workshops, liefdeskracht workshop bijvoorbeeld, geven dan ook bepaalde actiepunten mee aan mensen. En ik zeg dat dan altijd voorzichtig van oké, actiepunten, want ja, je wil natuurlijk actie ondernemen voor een gelukkig leven en voor een gelukkig liefdesleven. Maar ik maak ze ook altijd bewust van de intentie waarvanuit je die actiepunten uitvoert. En dat is altijd liefde voor jezelf. En de hele reden waarom ze daar zitten op die workshop, vanuit de gezonde intentie, is liefde voor jezelf. De hele reden waarom je coaching aangaat of waarom je aan je liefdesblauwdruk werkt, behoort die intentie te zijn. En als je daarop gaat inchecken en gaat voelen van, ik heb goed voor mezelf te zorgen en ik gun mezelf een beter liefdesleven en ik gun mezelf een beter leven en ik wil daarin ook het werk verrichten om dat aan mezelf te geven, dan voel je al dat dat zo'n andere bron is dan, ja, precies wat je zegt, er is iets fout aan mij en ik moet iets fixen en dat is de reden waarom ik steeds maar niet een goede partner tegenkom. Of er is iets fout met mannen of dat soort dingen. En dat is dus dat verschil ook van, sta je in je leven, sta je in de liefde vanuit angst, angstgedreven of vanuit liefde of vanuit vertrouwen. Mm-hmm. En die intentie alleen al bij jezelf kunnen aanvoelen en uiteraard vraagt dat soms ook wat werk en wat ontwikkeling. Maar ja, weet je, het is al voor de luisteraars nu ook een interessante vraag om jezelf te stellen. Als je daar eens even op intuned of incheckt. Van, sta ik echt uit oprechte zelfzorg in de liefde? Of probeer ik eigenlijk iets aan mezelf te fixen? Of is iets eigenlijk niet goed genoeg? Want dat is zo'n belangrijke bron. In de eerste plaats natuurlijk ook voor hoeveel plezier je uit het hele proces gaat halen. Maar ook wat voor resultaat tussen hele grote aanleidingstekens. Wat voor partner je gaat aantrekken.
Ja, en daarin, dat vanuit liefde doen voor jezelf kan soms ook moeilijk zijn als je niet genoeg liefde ervaart in jezelf. En dan moet je gaan loslaten aan iets wat voor jou staat, voor een heel groot stuk van liefde wat je weinig hebt ervaren. Maar dat wil je wel doen, dat wil je wel loslaten en gaan reflecteren hoe je zoveel als dat je van die ander hield of daarom gaf, dat aan jezelf kan gaan geven, wat je daarvoor nodig hebt om dat te gaan ervaren. En zo iemand ook los te laten uit liefde voor jezelf. Om dat proces met jezelf verder te bewandelen. En dat kan ook zijn dat je daarin dan weer iemand anders tegenkomt. Dat betekent niet dat je dat helemaal alleen moet gaan doen. Zeker niet. Maar ja, dan los te laten. En ook wat ik dan vaak hoor is... Ja, maar dan hij is ook zo... Ik ervaar me zo fijn bij hem. En ik moet echt een maatje loslaten hierin. Want het is ook een heel fijn persoon in mijn leven. Ja, kijk, op het moment als je twee... allebei een andere richting op wil... dan is het ook heel moeilijk om een vriendschap daarin te behouden. Dat gaat ten koste van jezelf. Omdat je toch altijd vanuit die mindset blijft... ik wil deze persoon in mijn leven, ik wil hier iets mee opbouwen. Je hebt wel dat beeld naar de toekomst. Maar ook dan is het belangrijk te gaan kijken van... hoeveel maatjes heb jij dan in je leven? Mis je vriendschappen in je leven? Waar zit dat in? Want waarom zou je iemand... heel dicht bij je willen houden, omdat hij dan een soort maatje vertegenwoordigt, terwijl jij gewoon een liefdevolle relatie wil. En eigenlijk alleen maar meer pijn gaat doen in dat hij dat niet kan geven. En misschien met de tijd, je laat elkaar los en misschien kom je elkaar ooit eens tegen. Over een aantal jaar kan je best wel vrienden zijn, zo bedoel ik het niet. Maar op dat moment moet je jezelf liefde gaan opbouwen.
Ja, het is vooral de intentie van waaruit je die persoon niet kan loslaten, is het inderdaad echt dat jullie op een hele emotioneel volwassen manier tot de conclusie komen dat je niet bij elkaar passen, maar elkaar wel waarderen en je hebt verder je leven prima op orde, maar er ontstaat echt een oprechte vriendschap zonder dat je daar beide meer uit wil. Die verhalen zijn natuurlijk, of, en dat is inderdaad wat we ook vaak zien, wat jij bedoelt, van ja, ik kan hem niet loslaten, want dan mis ik eigenlijk een stuk diepe connectie in mijn leven, wat ik wellicht ook niet optimaal kan ervaren in andere gebieden van mijn leven. En ook niet in de relatie met mezelf.
Ja.
En ik hoor ook nog wel eens van ja, hij wil zo graag die vriendschap en mij nog blijven zien. Ja, en ik vind het zo zielig voor hem. Dus ja, dan geef ik toch maar een soort vaag antwoord of ik ga toch nog maar met hem afspreken. Waarbij je dus ook weer voorbij gaat. Oké, maar wat wil jij nou eigenlijk? Als je echt merkt van nee, ik hoef ook niet per se die persoon in mijn leven te houden. Is dat helemaal oké. Natuurlijk is het een manier waarop je dat kunt communiceren en hoe dat dan... hoe je die gesprekken voert, waarin je wel degelijk empathisch kunt zijn, rekening kunt houden, maar jouw behoeften doen er ook toe. En niemand heeft er wat aan als je jezelf gaat verloochenen en dan maar met die persoon gaat afspreken en eigenlijk vanuit een valse dynamiek waarin je niet je echte zelf laat zien, dat maar gaat lopen vasthouden.
Ja.
Ik vind dit is een beetje in de voorfases als je dus lustverhalen, liefdesverhalen die willen geen levensverhaal kunnen worden als je je daarin bevindt. Ik denk dat het mooi is om ook te gaan kijken naar hoe dit proces eruit ziet als je een levensverhaal met iemand gaat schrijven. En stel je ontmoet een persoon die qua oppervlakte aantrekkingskracht en connectie, een diepe connectie, een diepe aantrekkingskracht, scoort het allemaal goed. Je vindt elkaar echt leuk, er ontstaan gevoelens, je bent allebei klaar voor een relatie, je gaat een commitment aan. Het voelt allemaal fantastisch, het gaat allemaal fijn. Ook dan zou je hoogstwaarschijnlijk een partner aangetrokken hebben die matcht met jouw liefdesblauwdruk. En voor mij het onderscheidende gedeelte van een levensverhaal versus toch een liefdesverhaal voor een echt een stabiele, liefdevolle relatie, voor een relatie die het niet redt, is dat die triggers die daar ontstaan niet als belemmering worden gezien om de relatie verder te onderhouden en aan te gaan. Dus eigenlijk als excuus worden gebruikt om uit elkaar te gaan. Nee, het wordt gezien van, oh, dit hier, daar kunnen wij elkaar in helpen groeien en samen verder groeien, zodat er nog meer liefde kan zijn. En het is een barrière voor die liefde, waar we dat niet tussen ons in staat, als het ware. Ja, in een gevoelsmatige manier misschien wel. Maar vanuit een hoger perspectief staan we samen aan dezelfde kant naar dit probleem te kijken en gaan we dat probleem aan in plaats van dat het tussen ons instaat. En dat is die commitment, die toewijding, die het beste voor elkaar willen en echt een leven samen willen opbouwen, wat volgens mij de onderscheidende factor is tussen relaties die het niet redden, dat het probleem eigenlijk als gezien wordt van ja, maar als die persoon nou dit en dit anders zou doen, dan zou het misschien kunnen werken, maar dat doen ze niet. En
ja, en dat is ook die illusie van perfectie. Hè? Ook zeker, volgens mij komt dat ook in een van de cursussen voor, dat je dat ook zegt. Ook mede door natuurlijk het online dating en gewoon de keuze die we hebben. Alle verschillende mogelijkheden. Dat sommige mensen dan ook echt op zoek gaan naar een soort van, oh ja, het perfecte, en kom je eigenlijk ook weer, wat ik ook eerder zei, soort van dat perfecte plaatje van de liefde. Je zit met iemand in een relatie en er gaat iets mis en direct zien we dat dan als een heel groot alarmsignaal van oké, dus dit is dan misschien toch niet de ware. Mm-hmm. Terwijl het misschien een hele mooie uitnodiging is inderdaad om samen te gaan kijken van oké, en wat kunnen we hieraan doen? En staan de neuzen ook dezelfde kant op daarin? Een voorbeeld van een dame die ik heb gecoacht. Zij verricht dit werk aan zichzelf. Ze zit niet voor niets ook in de coaching. Heeft een partner waar ze in ieder geval ook een heel mooi liefdesverhaal heeft. En voor een deel ook een levensverhaal. In de zin van ze wonen inmiddels ook al samen. Alleen die partner die is met twijfels te komen zitten. Twijfels over zichzelf, twijfel over de relatie. En dat heeft schuring opgeleverd. En ze heeft geprobeerd om in verbinding daarin over te praten. Maar uiteindelijk toch ook een tijdje uit elkaar geweest. En de situatie is vervolgens dat die partner maar blijft zeggen van ik weet het niet zeker, ik wil heel graag, maar ik heb zoveel twijfels. Zonder dan ook in verbinding te laten zien van oké, en wat gaan we er dan samen aan doen? Niet van hij moet het allemaal gaan oplossen, maar je moet wel met iets gaan komen. Je moet wel duidelijk die intentie laten zien van oké, en willen we dit samen ook met z'n tweeën aangaan? En als dat er niet is, dan kan je inderdaad ook gaan twijfelen van oké, en in hoeverre matcht dat levensverhaal dan ook echt met z'n tweeën?
Mm-hmm. Ja, zeker. En dan komt ook het stukje van hoe emotioneel volwassen ben ik zelf hierin? En hoe ver ben ik daarin ontwikkeld? En hoe ben ik in staat om te gaan in verbinding met de ander. Als het moeilijk wordt, stap ik eruit, blijf ik erin. Maar ik coach bijvoorbeeld ook een dame en zij kan heel moeilijk communiceren met haar vriend. En daardoor raakt zij enorm getriggerd. Toen ben ik met haar daarmee aan de slag gegaan. In eerste instantie in die communicatie, om al te beginnen gewoon met het uitspreken van gevoel. Dat is eerst één. Even te accepteren van elkaar. Alleen maar even aan te geven wat je voelt, zonder daarmee een oplossing te hebben of dat het gelijk allemaal moet veranderen. Want dat was wat zij ook graag wilde. En dat wil je natuurlijk ook. Je wilt samen een oplossing vinden. Alleen wordt daar al snel oplossingsgericht gedacht, zonder dat er ruimte is voor het gevoel. Dus toen zijn ze begonnen ook met het uitspreken van de gevoelens naar elkaar toe. Dat luchtte ontzettend veel op. En dat was ook wel heel verdrietig en pijnlijk ook, om dat binnen te laten komen. Maar het kwam eindelijk binnen, want er was tijd voor, er was ruimte voor. En ook open naar elkaar uitgesproken daarin van, we hoeven het nu niet op te lossen, maar laten we gewoon wel in verbinding blijven en te voelen wat er gebeurt op dit moment, zonder daarover te oordelen. En het kan heel moeilijk zijn en je kan daar heel boos over raken, omdat het natuurlijk in jou ook aspecten kan triggeren wat er in je speelt. Maar ik zei, laat het eerst gewoon bij die laag. En vervolg is dat je dan gaat zoeken inderdaad naar die oplossing daarin en voorzichtig weer afspraken gaat maken. Maar wat gebeurde er nou? Doordat in het begin was dat heel moeilijk, want dat zij eigenlijk begon met het uitspreken van haar gevoel. Dus eerst had uitgelegd van ook dat ze het op die manier graag wilde doen samen. En hij vond dat ook een goed idee. Maar toen begon zij haar gevoel uit te spreken en toen raakte hij zo getriggerd. Mm. Eerst een paar keer. En dat triggerde haar alleen nog maar meer. Mm-hmm. Dus toen zijn we ook aan de slag gegaan met wat haar precies triggerde. Het was hij, maar het was ook een oud verhaal gaande. Want als je echt comfortabel in jezelf kan zijn en kan voelen en kan inchecken. Het is niet leuk als je partner zo reageert, maar dan doet het niet af aan jezelf. Als je daar een bepaalde emotionele volwassenheid in hebt. En dan slaat het niet naar binnen. Het kan je wel raken, maar jij voelt je daardoor niet gelijk minder. Dus toen kon ze eigenlijk door dan met haarzelf te dealen op het moment dat ze dan alsnog getriggerd werd, voor zichzelf zorgen en weer in zichzelf landen. En door vanuit die kalmte en rust toch weer het gesprek na een tijdje aangaan. En zo kon hij ook wel weer gaan leren. Dat was wel heel mooi. Ja. He, ze bleef daarin toch wel bij haarzelf weer.
Ja.
Na de trigger. En zo konden ze samen groeien en gaan de gesprekken al echt heel goed.
Ja, ik denk dat dat ook een hele belangrijke nuance is, ook wat je zegt van even, het mag je ook triggeren en het mag je ook raken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om, zeker als je een levensverhaal met iemand aangaat of een diepgaande connectie, relatie met iemand aangaat, dat je daar eigenlijk al bij voorbaat al vanuit kan gaan van oké, en er gaan momenten komen dat we elkaar gewoon gaan triggeren. Of dat we even uit verbinding gaan, weet je, om wat voor reden dan ook. En dat is oké, weet je. We maken onszelf niet de illusie dat onmogelijk zou zijn of dat dat niet mag. Alleen ja, hoe ga je er dan vervolgens inderdaad ook weer om en mee om? En kan je in verbinding met elkaar blijven en misschien ook achteraf met elkaar bespreken? En dat er dan in ieder geval ook ruimte voor is in de eerste plaats.
Het doet me denken aan Internal Family Systems en de oprichter daarvan, Richard Schwartz, wat hij schreef in zijn boek hierover. Hij is ook de schrijver van het boek No Bad Parts.
Hele grote aanrader.
Ja, prachtig boek. Maar hij schreef op het moment dat mensen in relaties terechtkomen, het is ook een bekende relatietherapeut, dat hij merkte dat wanneer deze triggers op gaan komen, dat hij een soort van drie grote reacties ziet. Eentje is dat je je partner gaat proberen te veranderen. Dus je gaat
die ken ik uitvoeren. Die heb ik niet.
Ja, ja, dus je bent daar heel erg mee bezig, partner veranderen. De ander is, je gaat jezelf veranderen en aanpassen. En constant je eigen grenzen verleggen om maar aan de wensen van je partner te voldoen in de hoop dat het dan eigenlijk een keer goed genoeg is en die relatie weer gelukkig gaat zijn. En een derde is dat je eigenlijk emotioneel losraakt van de relatie. En dat het je eigenlijk allemaal niet meer zoveel boeit. En je gaat langs elkaar heen leven en het is eigenlijk heel vlak. Misschien is er niet eens meer ruzie. En op een gegeven moment komt er misschien een affaire of een gesprek met je partner en het is klaar. En het is over.
Ja, bij elkaar, maar niet bij elkaar. Volkomen gedissocieerd. Gewoon niet meer in verbinding.
Juist, je bent niet meer in verbinding. Nee. En je leeft langs elkaar heen.
Ja.
Eigenlijk komen die dingen vaak weer voort uit een gedeelte in jou wat bepaalde patronen naar voren brengt als een soort van copingmechanismes om met die moeilijke situaties om te gaan. En het is niet per se zo dat je altijd heel duidelijk één strategie alleen maar hanteert. Er kan een soort mengelmoes in zitten. Ja, in elke categorie heb je ook weer een soort van subcategorietjes, om het zomaar te zeggen, waarop je je partner bijvoorbeeld kan proberen te veranderen. Het kan natuurlijk zijn dat je de hele tijd het gesprek aangaat, maar iets wat waar we het voor de podcast ook over hadden, wat bij mij bijvoorbeeld eentje was waar ik van merkte, oh, dat is een gedeelte wat dan naar voren komt als er iets in de relatie zit wat ik niet prettig vind en voor mijn gevoel komen we er niet verder in, is dat ik dan een beetje emotioneel afstand ga voelen. Maar eigenlijk is dat vooral een gedeelte in mij dat gezien en gehoord wil worden. En dan een soort van afstand gaat voelen en creëren. In de hoop dat de ander dat ook voelt. En dat dat dan ervoor gaat zorgen dat die ander denkt, oh shit, ik moet wat met dit patroon gaan doen. Want het zit nu niet lekker in de relatie. En kijk wat het met Matthijs doet. En toen ik dat voor mezelf, het is redelijk recent dat ik deze echt heel scherp voor mezelf had, omdat ik hem lang ook niet naar voren voelde komen. En toen herkende ik hem ook uit een vorige relatie. En toen dacht ik, hey, dat is precies hetgene wat ik daar ook heb gedaan. En wat Richard Schwartz zo mooi beschrijft, is dat hij merkt dat als hij mensen in zijn relatietherapie eigenlijk uit die triggers, uit die gedeeltes kan laten stappen en in het gedeelte kan gaan, zoals wij dat een authentieke kern noemen, het lege midden,
gezonde volwassenen.
En hij noemt het dan de zelf, de echte zelf. Maar het is eigenlijk die gereguleerde staat waarbij je goed in contact staat met je gevoel. En nog steeds compassie kan hebben voor al die andere delen, voor al die andere schema's, hoe je het ook wil noemen. Dat er dan een hart-tot-hart connectie kwam tussen mensen. En dat ze heel goed over dit soort onderwerpen konden praten. En dat er dan echt heling kon plaatsvinden. En dat heel veel oppervlakte niveau ruzies van miscommunicaties op een veel diepere laag werden opgelost, in plaats van dat je alleen maar aan de oppervlaktelaag bezig bent met taalgebruik, hoe je iets verwoordt, jezelf reguleren en noem maar op. En ik denk dat dat een iets is wat je altijd iedereen zal gaan ervaren in een relatie, dat er bepaalde delen van jou naar boven komen die wellicht latent aanwezig zijn, omdat die niet getriggerd worden in vriendschappen of op werk, maar in de relatie opeens naar boven kunnen komen. Soms ga je ze wel herkennen ook in vriendschappen of collegiale relaties. Weet je, dat kan, maar het hoeft niet per se altijd het geval te zijn. Ja. Dit gedeelte in mijzelf, ik herken het niet uit andere relaties. Maar in de liefde, vooral als ik echt lang met iemand samen ben, dan kan dat gedeelte omhoog komen. En ik denk dat dat stuk, als je daar als beide partners dat voor jezelf door kan hebben, daar gesprekken over kunt voeren en daar maar een manier in kan vinden om daar doorheen te gaan, in plaats van dat je dat ziet als iets foutiefs bij die ander waar door de relatie niet werkt, want hij is zo. En dat gedeelte wordt een soort van de complete persoonlijkheid en het overschaduwt alles. Dat al een heel mooie helende beweging kan zijn en ervoor kan zorgen dat je hier door dit soort patronen heen kunt werken en de relatie in stand houdt en het eigenlijk juist voor heel veel groei zorgt.
Ja.
Ja, dat je gaat eigenlijk gewoon echt weer terug naar de basisbehoeften. Gehoord worden, gezien worden. Voelen dat je belangrijk bent, dat je ertoe doet.
Mm-hmm.
Ja. Veilig voelen daarin.
Ja.
En je hebt natuurlijk dus het rationele inzicht. Hè, van, oh ja, dus nou in jouw geval dus nou, een bepaalde behoefte om gezien te worden, om gehoord te worden. Op een of andere manier voel je dat dan niet. En dan ga je dus uit verbinding. Maar dat is dus de rationele uitleg. Waarschijnlijk ergens opgepikt vanuit je oude verhaal. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. En dat is natuurlijk ook veel wat mensen doen, ook in psychotherapie. Van, oh ja, het komt daar vandaan, daar heb je dat geleerd. En dat is denk ik een hele belangrijke, echt essentiële eerste stap ook. Omdat daar al een loskoppeling in ontstaat van, oh ja, ik ben dat gedrag niet. Of mijn partner is dat gedrag niet. Maar ik ben eigenlijk nu nog een klein kind, om het zomaar te zeggen, wat dus ergens op reageert. En mijn partner doet hetzelfde. Alleen vervolgens ook naar die gevoelsmatige laag gaan. Dus ook echt in contact zijn met je lijf. Die spanning bijvoorbeeld voelen. De neiging om weg te gaan. Ook in jezelf kunnen voelen. Maar er niet naar handelen in de zin van dat je ook echt verdwijnt. Maar in verbinding met jezelf blijft. En bij voorkeur ook met je partner. En dat is, nou ja, aan de ene kant, dat is natuurlijk ook processen die wij doen tijdens de coaching. Mensen echt inwaarts laten gaan. Gaan voelen. Contact laten maken met hun lijf. En tegelijkertijd, ja, is natuurlijk ook heel waardevol om dat natuurlijk ook op een wat dieper niveau te doen. Soms is daar echt, in het geval van trauma bijvoorbeeld, iets van EMDR bij nodig. Maar er zijn al heel veel verschillende oefeningen, visualisaties en dergelijke, om ook wat meer naar de wortel te gaan.
Mm-hmm.
En ook daar heling in te laten plaatsvinden. Omdat je anders altijd nog op die angel reageert van pijn die daar nog steeds zit.
Ja, absoluut. En ik denk, kijk, in mijn geval is het zo dat het bewustzijn omtrent het patroon er is, maar waar het exact vandaan komt, op dit moment dat wij die podcast opnemen, weet ik dat niet, maar dat doet er ook niet toe.
Precies.
Want het gaat erom in ieder geval dat ik dit nu doorheb en dat ik er wat mee kan.
Ja.
En dat is ook wel, denk ik, het stuk waar je vooral op wil focussen. Van oké, moet ik altijd dan maar alles tot in detail begrijpen? Nee, want meestal is dat ook juist een vorm van weggaan bij het gevoel. Of in de ratio gaan zitten. Of controle willen uitoefenen op de situatie. Want als ik dan allemaal alles begrijp, ja, dan pas kan ik het echt loslaten.
Ja.
En dat hoeft helemaal niet.
Nee, dat heb je ook bij mensen die op de training of coaching komen. Die bij wijze van spreken hele boekwerken hebben geschreven. Het allemaal hebben uitgeschreven. Het kunnen herleiden. En het heeft zijn functie, zoals ik al zei, in de zin van oké, het helpt in de eerste stap naar het ontkoppelen. Omdat je ziet van oké, het heeft ergens een oorzaak.
Ja.
Dus het is niet foutief aan mij dat dit zo is. Maar aan de andere kant, precies wat je zegt. En ik heb het ook met patronen bij mezelf. We hebben het ook laatst nog over gehad. Ja, ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik weet wat er gebeurt. En de stappen die ik op dat moment moet zetten om goed voor mezelf te zorgen. En dat is dan uiteindelijk ook het belangrijkste.
Ja, mm-hmm. Dat je daar niet heel rationeel over na gaat denken. Toch een soort vorm van controle gaat zoeken.
Ja.
Daarin maar inderdaad gevoelsmatig incheckt.
Ja.
En dan niet een heel oud verhaal in hoeft te duiken.
Nee.
Maar op dat moment inderdaad echt met het gevoel omgaat. Dat is heel waardevol, ja, zeker.
Je hebt zo'n bekende familieopsteller, Stefan Hausner. Ik ben er verschillende keren op een training bij hem geweest. En hij zegt van ja, er zijn zoveel mensen en die doen dan een opstelling omdat ze de oorzaak willen weten.
Hmm.
En dan gaan we naar de oorzaak en dan willen ze eigenlijk nog meer weten. En soms vinden we die oorzaak ook niet. Hij zegt van ja, wat voor. Hij zegt, het is begonnen bij de oerknal. Dat kan ik jullie in ieder geval vertellen. Ik zeg van oké, ja, mooi. Oké, dat weten we. Ja, dat weten we. Fijn. Ja, hoeven we daar niet meer naar te kijken. Ja,
ja, nou is, dat is ook wel, omdat het zo recent voor mij is, heb ik het nog
die
wel
oerknal,
de oerknal. Ja. Ik ga al heel lang mee.
Ja,
heb ik het allemaal nog wel op mijn netvlies aan van op het moment dat ik daarin zit, het is echt alsof er een gedeelte in mij is die dan zegt, ja, maar fuck dit man. Weet je, laat het maar even voelen. En dan als ik dan echt naar mijn lichaam ga en naar de rust en de kalmte, die authentieke kern, dan voel ik de liefde. En dan is het bijna alsof of je ego zegt van, ja, maar fuck dat. Nee, laat toch mee. En die tweestrijd erin. En dan hoef ik niet te weten waar het vandaan komt. Als ik maar op dat moment die verbinding met mezelf kan maken. En me En dat, soms heb je daar tijd voor nodig. Het is ook niet van, oh, maak even de verbinding met jezelf en het is opeens geen tweestrijd meer. Het kan echt wel een ding zijn. Maar als je de bereidheid hebt om voor liefde te blijven kiezen en op te komen dagen. Ik heb mezelf neergezet. Ik ben echt het echt goed gaan doorvoelen. 1,5 uur, 2 uur lang gewoon op de bank met mezelf dit gaan doorvoelen. Kijken van oké, wat zit hier nou precies? En toen kwam ik in ieder geval tot dingen dat ik dacht, ah, hiermee kan ik dit patroon loslaten, het gesprek aangaan. En ja, daar zit ik dan nog middenin. Maar ik denk dat dat stuk, dat dat ook voldoende is, gebaseerd op eerdere ervaringen die ik ermee heb gehad in mijn relatie. En dat dat dus ook de onderscheidende factor is van echt een levensverhaal met iemand schrijven versus een liefdesverhaal. Dat je die bereidheid hebt om dat aan te gaan en de liefde voor elkaar, de relatie voor elkaar, altijd in, nooit uit het oog verliest. En dat het gesprek aangaan ook niet per se iets is van, oh, de relatie staat nu op het spel en dit moet nu goed gaan, want anders. Maar van, hé, dit is nu een ding en laten we eens gewoon gaan onderzoeken wat daar nog meer bij speelt. En het is dus best wel losjes met je aandacht bij kunnen zijn, zonder dat je het helemaal vast moet pakken en de verkramping en het helemaal moet oplossen, want anders. En het is eigenlijk vanuit angst het gesprek aangaat.
Ja. Ja, en daarbij te weten, dat is dus ook wat die Richard Schwartz van No Bad Parts daar dus ook zo mooi over zegt, is dat heel veel van die delen, van die patronen die dus in jou ontstaan, vaak dus hele oude delen zijn die ook een bepaalde functie hebben gehad. En dus op een of andere manier in die situatie ook het beste met je voor hebben gehad. En als je dat bij jezelf weet en dus ook bij je partner weet, dan vormt dat zo'n veel sterkere basis van liefde om vanuit daar in verbinding ook naar te kijken. En wordt het ook niet meer zo'n bedreiging iedere keer. Van, oh, bedreiging voor de relatie. Maar nee, oh, wacht, een oud, dysfunctioneel deel wat bij één of beide partners nu functioneert. En waarschijnlijk is het beide. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, en dat noemen we dan ook wel in het schema de patronen die je hebt uitgeleefd, die jou in het verleden inderdaad hebben gediend vanuit een kopingsmechanisme of iets anders. Je kan bijvoorbeeld heel rationeel zijn, heel ambitieus, graag iets willen bereiken en daar echt voor gaan, wat natuurlijk heel mooi kan zijn in het zakenleven. Maar diezelfde drive kan je bijvoorbeeld wel heel erg tegenwerken in relaties. Dus het is gewoon mooi om te kijken van, hè, dat patroon wat ik altijd heb uitgeleefd, waar dient het mij nog? Welk stuk mag ik loslaten? En in welk aspect is dat dan?
Ja, we zijn als partners geen gewonden. We zijn als partners geen vijanden van elkaar, maar alle twee verwonden of gewonde kinderen ergens in bepaalde mate. En we hebben elkaar daarbij te helpen. Dat is toch een prachtige basis van een relatie, of in ieder geval een basis om aan die relatieproblemen te werken.
Ja. Gelukkig is de basis ook veel.
Ja, de basis
plezier,
inderdaad ook veel plezier. Ja. Het ziet alleen, oh, jij hebt zoveel wonden. En ik moet ze helen. En we moeten pleisters plakken bij elkaar. Nee. Het is ook gewoon leuk. Dat moeten we ook niet vergeten. Het is heel leuk.
Dat moeten we niet vergeten.
Dat is weer een patroon. We moeten dat niet vergeten.
Nee, maar dan, dit is wel, wat je hier aangeeft, is wel de mate van balans die er is. Want dat gewonde kind moet er mogen zijn.
Ja.
Maar ook aan de andere kant weer dat gewonde kind ook het speelse kind laten zijn.
Zeker.
En de gezonde volwassenen zijn te alle modisch. Ja. En ook je gelukkige zelf daarin te kunnen voelen.
Absoluut.
En ook heel veel plezier met elkaar te ervaren.
Absoluut, ja.
En soms zit je in een moeilijk proces, maar dan is het juist zo goed ook weer om even los te laten aan het moeilijke wat er is. En gewoon eens te zeggen, dit is er nu. Maar laten we gewoon weer even connecten en genieten met elkaar. En dan komt het morgen wel weer, of die dag daarop.
Ja.
Eventjes samen zijn en even voelen met elkaar.
Die ruimte moet er ook zijn. En, zeker als coaches is dat nog wel eens belangrijk om te onthouden, voordat je jezelf of de relatie als één groot project gaat zien.
Ja,
het gebeurt. Ja.
Ja, of er vooral heel rationeel over gaat denken.
Ja, precies. Aan de ene ook die balans tussen wel verantwoordelijkheid nemen voor je eigen patronen en dat werk ook verrichten. En aan de andere kant is ook compassievol naar jezelf zijn. Van, je hoeft ook niet. Je hoeft geen heilige te zijn die nergens last van heeft. Of direct dat patroon kan inzien en er in één keer wat mee kan doen. Ja, het mag ook gewoon een proces zijn.
Het is wel interessant dat ik laatst ook nog. Het kwam ter sprake tijdens een leven en liefde call, waarbij iemand ook vertelde van soms heb ik het gevoel dat als je eenmaal die helemaal gezonde liefdesblauwdruk hebt, dat je dan ook geen sores meer hebt in je relaties inderdaad. Of dat het allemaal helemaal mooi gaat. En ik vroeg waar die persoon dat vandaan had. En toen kwam ze ook met voorbeelden van ook wel coaches die dat naar buiten dragen. Mm. Vanuit mijn beeld, vooral vanuit een marketingperspectief. Het is goed om mensen iets voor te houden waar ze naartoe kunnen streven. De schoonheid van de liefde of van zelfontwikkeling. Van wat het de branche ook is waarin jij actief bent. En zo eigenlijk hoop te geven dat er een pad is wat ze kunnen bewandelen. Wat tot meer geluk of wat het ook is wat je wil bereiken in het leven leidt. Alleen wanneer je de schaduwkant als het ware weghaalt. Zet je ook een soort ideaal neer wat nooit nagestreefd kan worden. En dit horen we natuurlijk op alle industrieën. Of het nou fitness is met mensen die een ideaal neerzetten. Wat moeilijk na te streven is voor de normale mens. Maar ik denk vooral in de liefde dat dat heel schadelijk kan zijn. Juist. Omdat we zitten in deze branche. Ik weet een beetje wat er bij sommige mensen achter de schermen kan spelen. En hoe ze zich portretteren naar buiten toe. En daarom denk ik ook goed dat er af en toe de boodschap gegeven wordt van hey, het zit hem er niet zozeer in dat die triggers er niet zijn. Ook niet bij een levensverhaal. Maar het is meer dat je de tools op een gegeven moment hebt ontwikkeld om daarmee om te gaan.
Juist.
Het is alsof je, de metafoor die we vaak gebruiken, je leert als het ware je lichaam te onderhouden door middel van sporten, bewegen, juiste voedingskeuzes. Maar het is nog steeds aan jou om dat toe te passen. En als je dat doet, kun je heerlijk in je vel zitten. Je kunt topfit zijn, je kunt superveel energie hebben. En zelfs in liefde. Je kunt al die informatie tot je genomen hebben, maar het zal nog steeds het blijven toepassen daarvan, wat ervoor zorgt dat je zo in een fijne relatie blijft zitten met jezelf en met andere mensen.
Ja.
En in dat beeld dat het belangrijk is, en ik praat bijna ook tegen mezelf, weet je wel, van ja, als je in die situatie zit, dan kan het soms lijken van, oh, maar ja, nu gebeurt dit. Betekent dat dan dat ik geen groei heb meegemaakt? Of dat het dan niet juist is? Of dat ik dan de volgende cursus maar weer moet aanschaffen om nog dieper te gaan? En moet ik dan nog een nieuwe tool die ik nu dan mis? Nee, soms is het ook vertrouwen hebben in datgene wat je al geleerd hebt, daar gewoon de volgende stappen in zetten, daar trouw aan blijven. En dan merken van, oh ja, eigenlijk als ik dat proces gewoon doorga, dan komt dat wel, dan komt het weer goed.
Ja, want ik kan me inderdaad helemaal voorstellen dat er een veelgehoorde kritiek is. En dan, oh ja, er zijn, dat hoor je ook, hè, van, oh ja, zoveel coaches. En wat moeten die coaches of therapeuten dan aan mij leren? Alsof zij het allemaal dan perfect weten. En van, nou, daar gaat het helemaal niet om. Van een soort van, ja, als coach, ik zie mezelf, ja, ik ben ook op een bepaald pad. Ik bewandel dat pad en ik heb daarin ook nog heel veel te leren. En ik reik een hand uit aan andere mensen die ik daarbij kan helpen, ook door middel natuurlijk van de ervaring en de expertise die ik daarin heb opgedaan. Maar ja, we zijn allemaal daarin ook leerlingen erin. Of je nou coach bent of...
Ook coaches raken nog getriggerd.
Ja, precies. Ik raak enorm getriggerd zelfs. Jongens, kunnen jullie me helpen? Nee, maar weet je, dat, ja. Nee, maar dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt. En dat is weer terugkomen naar die intentie vanuit liefde. Gewoon zo ontzettend belangrijk. Het gaat helemaal niet om perfectie. Ook niet een perfect liefdesleven, wat is dat nou? Maar van, hey ja, kan je inderdaad goed voor jezelf zorgen? Kan je de tools toepassen? En,
er is wel een bepaald fundament nodig. Een bepaalde mate van een gezonde liefdesblauwdruk. En een bepaalde mate van een gezonde emotionele volwassene daarin. En een soort van balans. En wat het fundament legt om ook weer vervolgstappen te kunnen zetten met de partner. Als je ook weet wat je zoekt in een relatie en wie daarin de aansluiting vindt. En de obstakels, laat ik het zo noemen, die je dan gaandeweg tegenkomt, zal dan doen blijken in hoeverre je ook bent. Emotioneel, gezamenlijk en op jezelf ook. Want het is natuurlijk ook weer een spiegel naar jezelf.
Mm-hmm.
En ook daarin dan weer de keuze blijven maken om dat pad te bewandelen. Om dat samen te gaan ontdekken en te gaan groeien. Maar daarin kan het dus inderdaad ook zo zijn dat je erachter komt dat er niet genoeg aansluiting is. Maar over het algemeen, of niet over het algemeen, maar als je daarmee omgaat op de manier, dus de trigger te ownen, het gevoel ermee om te gaan, het uit te spreken. Dus op die bepaalde, in die bepaalde mate van volwassenheid, komt ook dat antwoord wel. Hoe het verder zou gaan, of het dan komt dat vanzelf eigenlijk wel. Dan is het niet iets waar je heel erg over na gaat denken van dit is het wel of dit is het niet. Maar dan is het gewoon een proces wat ook al is het moeilijk, maar oké, aanvoelt dat je in dit proces zit met die persoon. Dan weet je gewoon, dit is ook de persoon waarmee ik dit kan doen. En ik heb er vertrouwen in dat we er ook weer uitkomen. En ik denk dat dat gevoel, dat vertrouwen hebben in je partner, het gevoel hebben dat diegene met je daarin meewerkt, ook verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen aandeel daarin. Dus ook die bepaalde mate van gezonde volwassenen heeft, emotioneel volwassenheid, dat dat zo belangrijk is, dat vertrouwen en dat fijn gevoel naar de toekomst toe en daar het gewoon iets moois door kan bouwen.
Ja, ja. Ik denk een mooie uitnodiging voor de luisteraar om gewoon op dat proces te gaan vertrouwen en de stappen daarin te gaan zetten en dat gewoon allemaal lekker te gaan ontdekken. Heel erg bedankt voor deze podcast weer. Ik heb genoten.
Ja, jullie ook bedankt. Ja, was weer mooi.
Yes. Ja. Tot de volgende.